Allereerst een woord van dank ook aan de heer Baan en de organisatoren van deze avonden dat ze mij hebben uitgenodigd om ook vanavond het woord te bedienen. Want het heet dan wel een lezing, maar uiteindelijk gaat het vanavond om het woord van de levende God. En het trof mij dat ik ook in het voorlezen van het jaarverslag, dat de heer Baan het had over het godsbeeld. En dat er een verkeerd godsbeeld is. En u weet natuurlijk waar dat vandaan komt. Dat komt bij Satan vandaan. Dat is al begonnen in het paradijs, toen hij tot Eva kwam, heeft hij ook een verkeerd godsbeeld getekend. En Eva heeft dat geloofd en Adam heeft dat geloofd. En nu is de duivel nog steeds aan het werk. En al moet hij dan een orthodoxe duivel worden, maar niettemin gaat het hem erom dat wij een verkeerd godsbeeld hebben. Waarom? Want dat is de weg waardoor de mens bij God vandaan blijft. En wat wordt Gods geest daardoor bedroefd? Door dat verkeerde godsbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan het laatste hoofdstuk van het boek Job. Dan worden die vrienden van Job, die worden door de Heer op het matje geroepen. En dan is het heel treffend wat de Heer zegt tot die mannen. De Heer zegt: gij lieden hebt niet recht van mij gesproken, zegt hij. En tot tweemaal toe zegt de Heer dat. Moet je nagaan. Als je nou al die hoofdstukken eens leest, wat die vrienden van Job allemaal gezegd hebben, en daar staan toch echt wel dingen bij die op zichzelf waar zijn. Maar wat was nou het probleem? Ondanks het feit dat die vrienden van Job ware dingen zeiden, was het de waarheid niet. En dus de Heere die zegt niet, wat je daar gezegd hebt, dat was goed en dat was goed. De Heere die vaagt het allemaal weg. En hij zegt tot twee keer toe, gij hebt niet recht van mij gesproken. Een verkeerd godsbeeld. En nu is het mijn bedoeling vanavond om u een Bijbels godsbeeld te geven. Ook wat betreft de vergeving der zonde. Want wat heerst daar ook een onkunde over? Wat heerst daar een misverstand over? Over de vergeving der zonde. En ik heb dan ook heel bewust deze titel zo gekozen. Wil God ook mijn zonde vergeven? En dan moet u er even op letten wat er niet staat in die vraag. Er staat niet, vergeeft God de zonde? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er iemand hier is vanavond die dat betwijfelt of God ook de zonde vergeeft. Dat weten we dus wel uit het woord van God. Er staat ook niet in deze vraag, kan God de zonde vergeven? Natuurlijk kan hij dat, want hij is God. Maar daar gaat het vanavond niet over. Vanavond gaat het erover, wil God mijn zonde vergeven? Is God gewillig om de zonde te vergeven? Of is het iets dat, met eerbied gezegd, dat God eigenlijk met tegenzin doet? Iets dat hij maar zelden doet? Want dat wil de duivel natuurlijk, dat u dat gelooft. Dat de vergeving der zonde, dat is eigenlijk iets dat is bijna niet te verkrijgen. Dat is iets dat, en de bewustheid daarvan nogal liefst, van die vergeving der zonde, dat is dan maar iets dat is maar voor enkele weggelegd. Maar geliefde vrienden, er is niets minder waar dan dat. En daarom wil ik ook heel bewust vanavond Gods woord laten spreken. Ik wil dus God zelf aan het woord laten. Want het gaat er uiteindelijk niet om wat ik ervan denk. Over de vergeving van zonde. Ik wil u vanavond Gods woord laten horen. God zelf laten spreken. Wat een belangrijke vraag is dat niet waar? Wil God ook mijn zonde vergeven? Misschien is er wel iemand die vanavond met die vraag hier naar deze zaal gekomen is. Met die brandende vraag van binnen. Omdat je de last van je zonde gevoelt. Dat is op zichzelf al een wonder, want van nature vraagt niemand die vraag. Van nature heeft de mens geen behoefte aan de vergeving der zonden. Van nature heeft de mens daar geen last van. Ook de vrome, godsdienstige mens heeft daar geen last van. Die is tevreden met zijn godsdienstige leven. Die is tevreden als de buitenkant er nou maar netjes uitziet. En zo van nature heeft ook de godsdienstige mens, de fariseer, heeft geen behoefte aan de vergeving der zonden. Maar als die vraag geboren wordt, dan is dat het bewijs van het zaligmakende werk van Gods geest. Want het is die geest die een mens ontdekt aan zijn zondige bestaan. Het is die geest die een mens ervan overtuigt dat hij tegen God gezondigd heeft en dat hij voor God niet kan bestaan. En waarom doet die geest dat? Ah, die geest is de geest van de Vader en van de Zoon. De geest doet dat, opdat wij met onze zonde en onze schuld juist bij God terecht zouden komen. Opdat we juist zouden mogen ervaren dat voor zulke ellendige zondaren als wij zijn, dat er nu vergeving is, dat er volkomen vergeving is. Daar is het die geest om te doen. Met eerbied gezegd, heeft die geest maar één doel, wordt die geest door één ding gedreven. En dat is om de zondaar bij Christus te krijgen. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd in Johannes 16. Dat zal het werk van die geest zijn. Die geest die zal van mij getuigen. Die geest die zal mij verheerlijken. Daar gaat het die geest om. En dus de overtuiging van zonde is niet een doel op zich. De overtuiging van zonde is de zaligheid niet. Het leidt wel tot de zaligheid. En dus in het overtuigende werk van Gods geest heeft hij maar één doel. Om die zondaar daar te krijgen. Dat hij van zichzelf afziet. En dat hij ziet op Christus en op zijn volbrachte middelaarswerk. En hoe sneller de zondaar daar komt, hoe liever, mag ik het zo eens zeggen, met eerbied gezegd. Het komt door onze dwaasheid en door onze onkunde, dat soms de geest van God met eerbied gezegd zoveel werk heeft aan een zondaar, voordat die eindelijk uitgewerkt is. Voordat die eindelijk afziet van zichzelf. Voordat die eindelijk beseft dat alle onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. En dat we dan eindelijk als een verdoemde zondaar, als een schuldige zondaar, op Jezus gaan zien. En door hem deelachtig worden aan de vergeving der zonde. En ik wil dus beginnen met als uitgangspunt de aangrijpende woorden die we dus lezen in Psalm 86. En ik heb u voorzien dus van de teksten, dat maakt het wat makkelijker, dan kunt u me gewoon volgen. En dan hoeft u dus ook telkens niet in uw Bijbel te bladeren, en dan kunt u dan ook meenemen en het samen nog eens bespreken en overdenken. Wat staat er in Psalm 86? Tot u, Heere, zegt de psalmist, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid alle die u aanroepen. Nou, dat woordje gaarne is natuurlijk wat ouderwets. Wij zouden vandaag zeggen dat de Heer een God is die graag de zonde vergeeft. Mag ik het nog eens anders zeggen? Wat hier staat, geliefde vrienden, is dat het vergeven der zonde is Gods lievelingswerk. Hij doet niets liever dan een zondaar de zonde vergeven. Eigenlijk zou ik het zo willen zeggen, in niets schittert de heerlijkheid van Gods goddelijke wezen zozeer in het feit dat die God tegen wie wij gezondigd hebben, dat die God een God is die gaarne de zonde vergeeft. Matthew Henry heeft een treffende opmerking in zijn commentaar. Hij zegt dit. Hij zegt, God is meer gewillig om ons de zonde te vergeven dan dat wij gewillig zijn om ons te bekeren. Dat zegt hij. Dat is een treffende uitdrukking. Ik zeg het nog een keer. God is meer gewillig om ons de zonde te vergeven dan dat wij gewillig zijn om ons te bekeren. En dat is nou mijn doel vanavond. Om u te laten zien dat dit Gods woord in Psalm 86, dat dat niet zomaar op zichzelf staat. Al was het nou de enige tekst in de Bijbel waar dat staat, dan zou het nog waar zijn. Dan zouden we het nog moeten en mogen geloven. Maar ik wil u laten zien vanavond, dat dat thema door de hele schrift loopt. En dat uiteindelijk de Heere Jezus Christus, die het levende woord is, dat uit de hemel gekomen is, dat die het bewijs is, dat God een gaarne vergevend God is. Dus ik wil dus letterlijk met u door de Bijbel gaan, stap bij stap. En ik begin dan met het offer van Abel. We weten dus van de Heer Jezus dat Abel, je zou eigenlijk kunnen zeggen, Abel was de eerste dominee. Dat was de eerste getuige van het evangelie. Abel was de man die de boodschap van het evangelie had begrepen. En die de boodschap verkondigde van het Lam Gods, de boodschap van het bloedige offer. En hoe wist Abel dat wel? Hij was daarin door zijn ouders onderwezen. En hoe wisten die dat dan? Want wel, daar heeft God zijzelf in onderwezen. Voordat ze de hof van Ede uitgingen, geliefde vrienden. Toen heeft God een dier geslacht. En op grond van bloedstorting heeft God de mantel der gerechtigheid om de schouders gehangen van Adam en Eva. Toen heeft God als het ware aan Adam en Eva het evangelie uitgelegd. Het evangelie van het bloedige offer. En dat evangelie heeft Abel verkondigd als de eerste van al de profeten. En tegen dat evangelie kwam vijandschap, toen al. Daar kwam de vijandschap van Kain tegenop. Want wat was nou de zonde van Kain? De zonde van Kain was dat hij niets moest hebben van dat bloedige offer. Dat was de zonde van Kain. Daarom haatte hij zijn broeder. Hij wilde met zijn landbouwproducten komen. En hij dacht dat dat goed genoeg was. Hij wilde niet naar zijn jongere broer. Om hem te vragen om een lam. En om dat lam ook voor hem te slachten. En uit die vijandschap is de eerste moord voortgekomen. Maar Abel, die heeft dat evangelie begrepen. Die heeft begrepen dat God een God is die behagen schept in het vergeving van de zonde. Dus lezen we dan in Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. Dus God getuigde aan Abel, dat juist omdat hij geloofde in dat geslachte lam, dat wees op het Lam Gods dat in de wereld gekomen is, dat wees op de Heer Jezus, dat het geloof in dat lam, dat heeft hem rechtvaardig gemaakt. Dus we zouden zeggen, Abel werd gerechtvaardigd door het geloof. En hoe wist hij dat nou? Wat voor getuigenis gaf God nou? Nou, er is wel over gespeculeerd, maar de meeste commentators van de Bijbel, die geloven dat God door het vuur geantwoord heeft. Dat lees je meerdere malen in het Oude Testament, dat God door het vuur antwoordt. Andrew Bonar, die gelooft dus dat dat altaar, dat heeft gestaan bij de poort van het paradijs. U weet, daar stonden de engelen met de vurige zwaarden, want de weg tot God was afgesloten. Maar nu stond juist daar dat altaar, want op grond van dat bloedige offer van dat lam kon de mens weer in gemeenschap met God komen. En als de Heere tot Kaïn ook zegt, de zonde ligt aan de deur, dat is eigenlijk, wordt dat vaak misverstaan. Het woordje in het Hebreeuws, dat wijst eigenlijk op het zondeoffer. En dus zegt de Heere, voordat hij die moord pleegt, hij zegt, Kaïn, je bent nou wel zo kwaad en je bent nou wel zo boos, maar ik ben ook gewillig om jou de zonde te vergeven. En hij heeft hem gewezen op het zondeoffer. Het zondoffer bij de deur. En later zien we die deur terug in de tabernakel. En er staat ook een altaar. En op grond van dat altaar was er toegang tot God, ziet u. Dus van het begin af aan heeft God zich geopenbaard als een gaarne vergevend God. En dat komt zo prachtig openbaar in Exodus 34. Zo'n belangrijke tekst in de Bijbel, een tekst van zoveel belang voor de heiligen van het Oude Testament. En daar komen ze ook telkens weer terug. Als je daar eens op let, als je dan de psalmen leest, moet je eens op letten hoe vaak dat daarop gezinspeeld wordt of dat die woorden aangehaald worden. Wat is het verband wel? U weet dat Mozes die heeft de Heeren een vraag gesteld. Een indringende vraag. Een vraag die opkomt uit de diepte van zijn hart. Het hart van een man die naar God hijgde. Een man die God lief had. Wat zei hij? Hij zegt, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zei, dat is de Heere, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan. En zal de naam des Heere uitroepen voor uw aangezicht. En dan verhoort de Heere dat gebed. Hij laat al zijn goedigheid, laat hij aan Mozes voorbij gaan. En dan staat er in Exodus 34, deze ontroerende woorden, waarin God met eerbied gezegd zijn hart blootlegt. Woorden waarin God zijn hart laat kloppen, waar we het kloppen kunnen horen van het hart van een drieëne God. Wat zegt hij van zichzelf? Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. En die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Daar kom ik even op terug. Maar ik wil er hier even op wijzen. Dat als God zich aan Mozes openbaart. Als God zegt, ik zal al mijn goedigheid aan u voorbij laten gaan. Wat de Heere dan zegt. Ik ben een God die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Maar waarom staat er dan achter die de schuldige geenszins onschuldig houdt? Dat staat erbij, opdat we niet een verkeerd beeld zouden hebben van die barmhartigheid Gods. Opdat we heel goed zouden beseffen dat God een rechtvaardig God is, die de schuldige geenszins onschuldig kan houden. Maar dat God nou juist een oplossing gevonden heeft in dat bloedige offer, ziet u. Want dan is het kruis van Golgotha is het zuiverste bewijs dat God de schuldige geenszins onschuldig houdt. Want daar hing de Heer Jezus aan het kruis. En nooit is er een mens geweest die op de aarde gewandeld heeft, die zo schuldig was als Jezus. Niet schuldig aan zijn eigen zonde, maar als middelaar, als plaatsvervanger, stond hij schuldig voor God. En daarom moest het kruis komen. Daarom heeft hij de wraak Gods moeten verduren. Daarom is hij tot een vloek geworden. Waarom? Opdat op grond van dat volbrachte werk, dat God zich aan ons zou kunnen openbaren als een God die barmhartig en genadig is. Dat is het eerste wat uit de mond Gods komt. Thomas Watson die zegt dat de barmhartigheid Gods. Hij zegt dat is de lievelingsdeugd van God. His darling attribute noemt hij dat. En dat is ook het eerste wat hij van zichzelf zegt. Dus je ziet het in die godsopenbaring. Daar schittert wat Psalm 86 zegt, dat God is een gaarne vergevend God. God zelf heeft de oplossing gevonden. In het geven van zijn enige geboren zoon. En daarom kan God nu de zonde vergeven. Zonder dat hij daarin tekort doet aan zijn recht. Want op Golgotha heeft het recht van God zijn volle loop gehad. En daarom kan God de zonde vergeven. De Heer openbaarde dit ook op een hele treffende wijze in de instelling van het morgen- en het avondoffer. En ik kan dat alleen maar aanstippen nu. Exodus 29. U moet die verzen maar eens zelf heel nauwkeurig nalezen en daarover mediteren, want dat is zo rijk en zo vol met evangelie. Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult. Twee lammeren, die eenjarig zijn, desdaags geduriglijk. En ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen. En ik zal hun tot een God zijn. Dat was dus de bedoeling van dat morgen- en avondoffer. De Heere wilde zijn volk Israël onderwijzen wat het evangelie betreft. Hij wilde ze laten zien dat op grond van dat bloedige offer dat elke morgen en elke avond gebracht werd, dat op grond daarvan kon hij hun God zijn. Op grond daarvan kon hij te midden van dat zondige volk wonen. En de Heere die weet en die wist hoe moeilijk het is voor een zondig mensenkind om dat te durven geloven. Dat die God die gedonderd heeft op de berg van Sinaï, dat die God onder ons wonen wil. Dat die God de God van een zondaar wil zijn. Dat die God als het ware zijn armen uitstrekt naar de zondaar en hem tot hem nodigt om bij hem de vergeving te verkrijgen. Daarom stelde hij dat offer in. Om als het ware elke morgen en elke avond dezelfde boodschap tot het volk van Israël op zichtbare wijze uit te stallen. Ik zou het zo willen zeggen, aan het begin van de dag, dan zei de Heer als het ware door middel van het offer, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik sta gereed ook deze dag om u genaderd te zijn. Hoe dat u ook zondigt, u mag tot mij komen. Hier is het offer. Hier is de oplossing voor uw schuld. Hier wordt het bloed gestort, waardoor uw schuld voor mijn aangezicht bedekt kan worden. En dan het wonder aan het eind van de dag. Was er dat offer weer? Werd er weer een lam geslacht? Het moest een lam zijn en u begrijpt natuurlijk wel waarom. Want dat lam, dat wees op het lam Gods dat in de wereld zou komen, dat wees op de Heer Jezus. En dan aan het eind van de dag, aan een dag waarin ze weer gezondigd hadden, een dag waarin ze God ontrouw geweest waren, een dag waarin ze gemurmureerd hadden tegen God, kwam de Heer toch nog weer aan het eind van de dag en dan zegt hij nou aan het einde van deze dag, waarin u mij vermoeid hebt met uw zonde, wil ik het weer aan u verklaren, dat ik toch een gaarne vergevend God blijf. Zo, je zou het zo kunnen zeggen, dat elke dag die begon en die eindigde, met een goddelijke verklaring, dat hij een gaarne vergevend God is. Dat hij het vergeven nooit moe wordt. Want dat herhaalde zich, niet alleen de 40 jaren in de woestijn, dat herhaalde zich door de hele geschiedenis van het Oude Testament, totdat het Lam God zelf in de wereld kwam. Toen en toen alleen is dat offer opgeheven, toen alleen. En als je dan in nummer 14 leest, dan begrijp je ook waarom Mozes zo pleit met God. Het volk van Israël had weer gezondigd. En dan gaat Mozes pleiten. En wat doet Mozes zo vaak als je ook zijn gebeden leest? Dan met eerbied gezegd dan grijpt hij God aan op wat hij zelf gezegd heeft. Dan grijpt hij God aan op zijn eigen woord en op zijn eigen belofte. En lees maar mee. Nu dan, laat toch de kracht des Heren groot worden. Gelijk als gij gesproken hebt, zeggende, de Heere is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding. U hoort het wel, hij haalt Exodus 34 aan. Daar pleit hij op, dat is een pleitgrond. Vergeef toch de ongerechtigheid deze volks, naar de grote uwe goede tierenheid en... gelijk ge ze aan dit volk van Egypte land af tot hiertoe vergeven hebt. Heren, u hebt het altijd gedaan. Ik weet, dit volk heeft weer gezondigd, maar heren, u hebt toch zelf geopenbaard aan ons dat gij een God zijt die de zonde vergeeft. En met eerbied gezegd, geliefde vrienden, tegen zo'n gebed... daar kan God niet tegen, ik zeg het met diepe eerbied. Want dan gaan de hartsnaren van God trillen, als wij hem aanspreken op zijn eigen woord. Want dat wil hij. Hij kan van zijn eigen woord niet af. Met eerbied gezegd, geliefde vrienden, mogen we Gods handen binden met zijn eigen woord, want dan moet hij doen wat hij zelf gezegd heeft. Want als hij niet zou doen wat hij zelf gezegd heeft, dan zou hij zichzelf loochenen. En dat kan hij niet, en dat wil hij niet. En hij laat zich dus verbidden, want dan staat er en de Heere zeide, ik heb hun vergeven naar uw woord. En mijn geliefde jonge vriend en wie u ook bent, zo moeten wij nou ook leren bidden. Wij moeten op onze knieën gaan. En wij moeten gaan worstelen in het gebed met Gods eigen woord. Dat wil de Heer. Met eerbied gezegd wil de Heer aan zijn eigen woord herinnerd worden. Daarom geeft hij ons dat woord. Daarom geeft hij ons de evangeliebelofte. En mag u zeggen, Heere, ik weet het niet meer. Ik ben een arme, ellendige zondare. Maar u hebt het gezegd, Heere, dat die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. U heeft het gezegd, Heere, dat het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Zo moet u worstelen in het gebed. Net zoals Mozes dat hier gedaan heeft. En het thema van de vergeving der zonden, dat komt ook zo duidelijk openbaar in de ceremoniële wet. En vooral in het boek van Leviticus. Je zou het boek van Leviticus het evangelie kunnen noemen van de boeken van Mozes. Het is ook het middenboek. Daarin schittert het evangelie. Want weet u, de ceremoniële wet, dat is de schoolmeester die ons tot Christus leidt. Dat was de bedoeling van de ceremoniële wet. In de ceremoniële wet gaf God aan Israël aanschouwelijk onderwijs. En dat hebben kinderen, vooral kinderen, hebben dat nodig. Een goede onderwijzer die weet dat als hij wil duidelijk maken aan de kleine kinderen in de eerste of tweede klas dat 2 plus 2 4 is, dan is het het beste om maar 2 voorwerpen te nemen en nog eens een keer 2 en dan zien ze dat het 4 is. En nou met eerbied gezegd in de ceremoniële wet gaf God aan Israël aanschouwelijk onderwijs van het evangelie, opdat ze zouden gaan begrijpen wie hij nu eigenlijk is. Het doel van de ceremoniële wet en vooral van de tabernakel was juist dat Israël een juist godsbeeld zou hebben. Want u weet dat gelijk na de wetgeving ging het daar juist verkeerd. He, want u moet niet denken toen ze dat gouden kalf gemaakt hebben, dat betekende dat ze toen God verworpen hebben. Nee, ze geloofden wel dat God hen uit Egypte geleid had, maar ze wilden iets zichtbaars hebben, dus toen hebben ze een beeld gemaakt naar hun eigen goeddunken. En u weet dat Mozes gekomen is en die heeft met een hamer dat beeld stuk geslagen, want Dat moest, dat was een verkeerd godsbeeld. En dan komt Mozes terug van de berg. En dan brengt hij met zich mee de ceremoniële wet. De plannen voor de tabernakel. Opdat Israël daardoor juist een correct godsbeeld zou hebben. En wat was de roeping van de priester? Als een Israëliet nou overtuigd was van zijn zonde. Door middel van de bediening van Mozes. Die ze de wetten Gods voorhield. Dan was er een Israëliet die voelde. Ja, daar ben ik nou aan schuldig. Dat gebod heb ik nou overtreden. En wat doet die Israëliet dan? Hij weet er is een oplossing voor zijn zondeschuld. Want de Heer heeft een offer aangewezen. Dus is die Israëliet met dat offerdier naar de tabernakel gegaan. En dan wordt hij door de priester ontvangen. En wat doet hij dan? Dan legt hij zijn hand op het hoofd van het offerdier. En daarbij draagt hij als het ware zijn schuld over op dat onschuldige offerdier. En wordt de onschuld van dat offerdier, wordt het zijne. En dan voor God is dat dier schuldig. Dan is die, hij is niet schuldig meer. De schuld rust nou op dat offerdier. En dat offerdier moet sterven. Want de rechtvaardigheid Gods eist de dood van de zondaar. En omdat dat offerdier nou de plaats inneemt van die schuldige Israëliet, gaat dat offerdier sterven. En wordt dat bloed wordt vergoten. En wat zegt de priester dan, als dat eenmaal gebeurd is? Dan moet hij van Gods wegen tegen die Israëliet zeggen, en het zal hun vergeven worden. En dat leest u wel 9 keer staat dat in het boek van Leviticus. Dus de priester die Gods gezant was. Die Gods getuige was. Die moest namens God zeggen. Ik getuig tegen u. O zondige Israëliet. Dat op grond van dat offer zijn u de zonde vergeven. Dus God is niet alleen een God die gaarne de zonde vergeeft. De Heere wil ook dat degene die door het geloof de toevlucht nemen tot die bloedige offeranden, dat die het ook weten dat hun de zonde vergeven zijn. Het is niet zo dat God gewoonlijk zijn volk in het duister wil laten daarover of hun zonde vergeven zijn. Hoe kan dat nou, geliefde vrienden? Hoe kan het nou dat een God die zijn eigen zoon ervoor over gehad heeft, opdat hij zondaren zou kunnen vergeven, een God die een gaarne vergevend God is, hoe kan dat nou dat die God de mens in het donker wil laten over het feit of dat zijn zonden vergeven zijn? En daarom blijft dat de heilige roeping van Gods knechten tot op deze dag. Wij mogen u van Gods wegen toeroepen, dat als u als een arme schuldige zondaar de toevlucht hebt genomen tot die Christus, tot dat Lam Gods, en als u door het geloof misschien met een bevende hand de zoom van zijn kleed hebt aangeraakt, als u behoort tot die mensen die hongeren en die dorsten naar zijn gerechtigheid, als het de levenskreet is geworden van u. O, geef mij die Jezus. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan zegt Gods woord dat eenvoudige geloof, dat toevlucht nemen tot Christus, dat zien op Jezus, heeft tot gevolg dat God de zondaar vergeeft. Want zodra die vrouw dat kleed aanraakte van Christus, ging er kracht van hem uit. Waarom? Omdat God een gaarne vergevend God is. Dat is zijn lievelingswerk, mijn geliefde vrienden. De psalmen staan daar vol van. Ik ga ze niet allemaal aanhalen, ik heb ze voor u opgeschreven. Ik wil even op een paar psalmen, op een paar teksten daar letten. We hebben al gezongen uit psalm 32. Welzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. En u weet natuurlijk wel dat er geen verschil is tussen bedekte zonde en vergeven zonde. Dit is gewoon een Hebreeuws parallelisme. Wij gebruiken een uitroepteken om ergens de nadruk op te leggen. In het Hebreeuws herhaalt men zich. Dus bedekte schuld is vergeven schuld, want die schuld is bedekt door het bloed van het lam. En juist omdat dat bloed die zondaar dekt, die in het geloof de toevlucht neemt tot Jezus, daarom ziet God ook de zonde niet meer. Die zonde wordt bedekt door het bloed. Dan staat er in Psalm 99 vers 8. Gij zijt hun geweest, een vergevend God. En als je dat in het verband leest in Psalm 99, dan lees je dus ook dat het daar ook gaat over de dwaasheid van dat volk. Hoe vaak ze ongehoorzaam waren. En wat hebben ze God een verdriet berokkend in de woestijn, met al hun gemurmureer. Wat heeft God een werk gehad aan dat dwaze volk van Israël. En toch ondanks dat alles, bleef hij in hun midden. Elke dag zagen ze daar het levende bewijs van. Daar zagen ze de vuurkolom en de kolom, de wolk des daags. Daar zagen ze hoe die kolom zich uitspreidde over het volk. God die breidde zijn vreugels uit over dat zondige volk. En elke dag, 's morgens en 's avonds, verklaarde de Heer aan dat volk dat hij gaarne vergevend was. En daarom staat er, gij zijt hun geweest, een vergevend God. En daarom zijn de woorden van Psalm 103 vers 12 zo ontroerend, maar zo treffend. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. O, dat past bij het hart van God. U weet, het oosten en het westen komen nooit bij elkaar. En zo ver, zegt de psalmist, zo ver doet God onze overtredingen van ons. Want hij is een God die menigvuldiglijk vergeeft. Hij is een God, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, die een overvloeiende fontein is van goedheid en van genade. Dus God vergeeft de zonde niet maar zomaar een beetje. Nee, hij vergeeft de zonde in het totaal. Door dat bloed wordt de zonde volledig verwijderd. De zondaar die op Jezus ziet. Net zoals die arme Israëliet, gebeten door de slang, stervende met een gebroken oog, ziet hij nog net op die verhoogde slangen. En door die blik wordt hij genezen. Dat is nou het beeld van een God die gaarne vergeeft. Een blik op Jezus met een gebroken oog. Het zien op het Lam Gods. Daardoor wordt de zondaar die vergeving deelachtig. Want Gods woord zegt, wij worden rechtvaardig door het geloof. Wij worden niet rechtvaardig op grond van een heel bijzondere ervaring. Dat leert Gods woord niet. Wij worden gerechtvaardigd door het geloof. En dan zegt Comrie het zo treffend in zijn ABC des geloofs. Hij zegt, de eerste keer als een zondaar het geloof in Jezus oefent, op dat moment is die zondaar voor eeuwig gerechtvaardigd. Al mist hij dan misschien nog op het moment de bewustheid daarvan, of misschien is die bewustheid maar heel kort. En in het begin is dat ook zo. Het is net als een kind dat probeert te gaan lopen. In het begin valt dat kind steeds weer omlaag. Hij probeert te staan, eventjes staan die beentjes te trillen. Hij staat even en dan valt hij weer. En zo is het ook in het begin van het geestelijke leven. Maar elke keer dan trekt zich dat kind weer aan de spijlen van de boks omhoog. En dan staat hij weer. En elke keer staat hij wat langer. Nou, met eerbied gezegd, zo werkt Gods geest nou in het hart van een zondaar. Die doet de zondaar telkens weer zich weer vastklampen aan de belofte van het evangelie. En dan gaat hij weer staan. En hoe meer dat geloof nou geoefend wordt, net zoals een spier. U weet het, als je een spier blijft oefenen, dan wordt die spier steeds sterker. En zo wordt dat geloof nou ook langzaam maar zeker steeds sterker. Maar dit moet u weten en dit moet ik u zeggen. Dat eenvoudige geloof is de grond waarop God de zondaar rechtvaardigt. Niet dat er iets verdienstelijk is in het geloof. Nee, dat niet. Want dan is het geloof alleen maar een instrument. Het geloof is de lege hand. Maar uit de zondaar een volle Christus ontvangt. Tot vergeving der zonde. Maar waarom is het dat God juist op het geloof die vergeving geeft? Weet u, geliefde vrienden. Er is niets dat God zo behaagt als wanneer een zondaar in zijn zoon gelooft. En weet u waarom? Omdat de zoon is het eeuwige voorwerp van de liefde van zijn vader. In Johannes 3 vers 35 staat er, en de vader heeft de zoon lief. En ziet u nou eens het werk Gods door zijn geest dat wij die zoon ook lief gaan hebben. En dat is nou het zuiverste kenmerk van genade, want dan gaat de Heer zijn liefde uitstorten in het hart van een zondaar. Maar u moet niet vergeten dat het voorwerp van die liefde, die God uitstort in het hart van een zondaar, dat voorwerp van die liefde is zijn zoon. Want zijn zoon is het eeuwige en het oneindige voorwerp van het liefde van de vader. En die liefde wordt in het hart uitgestort. En de vrucht daarvan is dat zo'n zondaar, die krijgt ook de zoon lief. En daarom als een zondaar op Jezus ziet. Als hij met bevende hand de zoon van dat kleed aanraakt. Dan met eerbied gezegd. Dan wordt God ontroerd in het diepste van zijn ingewanden. Dan rommelen zijn heilige ingewanden. Dan met eerbied gezegd, dan kan God zich niet langer bedwingen. Net zoals met die bloedvloeiende vrouw. De Heer Jezus die wist het. Want u weet, de mensen die stonden om hem heen te dringen. Er waren er zoveel die hem aanraakten. Maar ze raakten hem niet in het geloof aan. Maar die vrouw, de Heer Jezus, die wist het. Dat was de aanraking van het geloof. Het was een zwak geloof. Maar zodra ze de zoon van zijn kleed aanraakte, ging er kracht van hem uit. Psalm 130, ook zo'n prachtige psalm. Psalm, daar heeft John Owen een heel boek over geschreven. Daar staat, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Aan de ene kant ziet de psalmist zijn schuld tegenover God. En hij weet, hij kan voor God niet bestaan. Hij weet dat als de Heere met hem in het recht zou treden, dan is het een afgelopen zaak. Maar dan breekt het licht van het evangelie door. En hij jubelt het uit. Maar bij u is vergeving. Bij u, bij de God tegen wie ik gezondigd heb, bij die God voor wie ik niet kan bestaan, bij die God is er vergeving. Waarom? Op grond van dat offer, dat bloedige offer van het lam. We vinden dat getuigenis ook terug in de profeten. U kent die ontroerende tekst in Jesaja 1 vers 18. Jesaja 1 vers 18. En om dat echt te waarderen, moet je dat in zijn verband lezen. Dan moet je dat begin van het hoofdstuk eens lezen. En daar zet de Heere, die zet Israël hun zonde voor ogen. En dat ligt er niet om, wat de Heere daar zegt van dat volk. Bijvoorbeeld in het vierde vers zegt de Heere, wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen, ze hebben de Heere verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd, ze hebben zich vervreemd. Wijkende achterwaarts. En wat zegt de Heere nou tot dat volk? In vers 18, kom dan, hij zegt, laat ons samen rechten. Nou is het afgelopen. Nou zet ik er een punt achter. Nou ben ik jullie zat. Jullie bezorgen mij niets anders dan verdriet. Jullie vermoeien mij met mijn zonde. Nu zet ik er een punt achter. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, kom, laat ons nou samen eens rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Weet je wat de Heere daar zegt? Jullie hebben het er heel erg slecht afgebracht. Maar ondanks dat ben ik toch een gaarne vergevend God. Misschien is er hier iemand vanavond die zegt, dominee, als u eens wist wat ik op mijn kerfstok heb staan. Als u eens wist wat ik allemaal heb uitgespookt. En misschien ben je de wanhoop nabij. Dan zegt de Heere vanavond, zondaar, kom nou maar. Kom nou maar met je schuldige leven. Kom maar. Laten we nou samen eens rechten. Al waren nou je zonden zo rood als karmozijn. Ik zal ze maken als de witte wol. Al heb je het, ik zou het zo kunnen vertalen. De Heere zegt, al heb je het nou nog zo bont afgebracht. Al heb je het nou nog zo bont gemaakt. Het bloed van Jezus Christus, mijn Zoon, van het Lam Gods, dat reinigt van alle zonden. En daarom zegt, staat het, je ziet dat ook weer in Jesaja 55 vers 7. Ik moet verder gaan, de tijd gaat ook door. Dus ik kan alles niet aanstippen, maar dat kunt u zelf doen. Hè? Daar staat dus in Jesaja 55 vers 7, de goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Niet zomaar een beetje. De Heer is niet karig met die vergeving. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Het Hebreeuws zegt eigenlijk, God blijft maar vergeven. Hij houdt er niet mee op. Hij doet het telkens weer. Hij blijft vergeven. Waarom? Omdat hij een gaarne vergevend God is. Een God die zegt, ik zal haar de gezondheid en genezing doen reizen, Jeremia. En ik zal vergeven al hun ongerechtigheden, met de welke ze tegen mij gezondigd en met de welke zij tegen mij overtreden hebben. Geen wonder dat de profeet Micha het in grote verwondering uitroept. En ik hoop dat het met u net zo is, als die daaraan denkt. Dan kan hij het niet meer vatten. Hij kan het niet begrijpen. Dat die God, die dat volk zo getergd heeft, zo bedroefd met hun afgoderij, dat die God zich telkens weer openbaart. Als een gaarne vergevend God. En dan roept hij het uit in heilige verwondering. Wie is een God gelijk gij? En dan goed opletten, die de ongerechtigheid vergeeft. En de overtreding van het erf van het overblijfsel, zijn er erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, waarom niet? Want hij heeft lust aan gerechtigheid. Dat is God. Hier klopt het hart van God, geliefde vrienden. Een God die geen lust heeft aan jouw dood, en aan uw dood, en aan mijn dood. Maar een God die lust heeft aan barmhartigheid. Een God die niets liever doet dan de zonde vergeven. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij doet het telkens weer. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonde in de diepte der zee werpen. Dat is het wonder van de vergeving. Weet u wat dat betekent? De Heere zegt, als ik eenmaal u de zonde vergeef, dan kom ik er nooit meer op terug. Nooit meer. Nooit meer. Dan zijn ze als het ware verdwenen in het diepte van de zee. En u begrijpt wel, als het Oude Testament al zo vol is van het evangelie van die vergeving, dat we dat uiteraard in het Nieuwe Testament ook tegenkomen. Heel mooi wat je dus leest in de lofzang van Zacharias. Zijn mond wordt geopend en gedreven door de geest van Christus gaat hij de lof van Israëls God bezingen. En dan zegt hij onder andere: gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat zou zijn zoon Johannes de Doper doen. Waarom? Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Dat was het doel van zijn bediening, in vergeving hunner zonden. Zie, dat wil de Heere. Hij roept zijn knechten om zondaren de kennis der zaligheid te geven. En waarin bestaat die kennis der zaligheid nou? Die kennis der zaligheid die bestaat in de vergeving der zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. Ja, dat komt op uit het eeuwige hart van een drie-ene God. In niets komt de heerlijkheid Gods zo openbaar als in zijn vergevingsgezindheid jegens ellendige, schuldige zondaren zoals wij zijn. En dan, geliefde vrienden, dan komt de Heer Jezus. Dan komt God zelf op deze aarde in de persoon van zijn Zoon. Dan komt God in het vlees. En wat is de Heer Jezus nou? Hij is het levende woord, zegt Johannes. Hij is het levende woord. Hij is dus het woord zelf. In zijn persoon is hij het woord Gods. Wat betekent dat? Nou, waar gebruikt u woorden voor? Waarvoor gebruik ik woorden vandaag? Ik gebruik mijn woorden om u te laten weten hoe dat ik over deze materie denk. Dus door mijn woorden geef ik aan mijn gedachten, worden mijn gedachten dus openbaar. En daartoe heeft God nou zijn woord gegeven, opdat wij zijn gedachten zouden leren kennen, hoe God denkt. Niet waar? En daar gaat het vanavond over, niet wat ik denk, hoe God over deze zaak denkt. En nu is Jezus het levende woord. Dus Christus zelf is de volle godsopenbaring. In Christus leren wij wie God is. In Christus, in zijn persoon en in zijn werk komt openbaar hoe God denkt en wat er in zijn hart leeft. Het woord is vlees geworden. En daarom is deze Bijbel, het beschreven woord van Gods, is niets anders dan Gods getuigenis van het levende woord zijn Zoon. Dit geschreven woord, geïnspireerd door de geest van Christus, van Genesis tot Openbaringen, getuigt van dat levende woord Jezus Christus. En in die Jezus Christus, daar komt nou die God, die een gaarne vergevend God is, die komt zelf in de wereld, die komt zelf in het vlees. En daarom zien we ook in het lezen van de evangelie dat Jezus een gaarne vergevend Jezus was. U weet wel de geschiedenis van de geraakte. En voordat hij die man geneest, wat zegt hij tegen die man? Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En dat was kennelijk de grote nood ook van het hart van die man. En dat wist de Heer Jezus. En het eerste wat hij zegt: zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En dat zegt Jezus nog tot zondaren. Hij zegt nog: als u tot mij komt, dan zal ik u geen zins uitwerpen. Als u tot mij komt in het ware geloof, als een arme, ellendige zondaar, o, wees dan maar welgemoed, zondaar, want dan zijn en dan worden uw zonden vergeven. In Lucas 7, dan treffen we het weer aan, dan komt die zondige vrouw. Die zondige vrouw komt binnen. Als de Heer Jezus daar aan zit bij Simon de Farizeer. Een vrouw die bekend stond om haar onzedelijke leven. Maar die vrouw die komt binnen. En die beweent haar zonde en die komt naar Jezus toe. Want wat had ze gehoord van die Jezus? O, ze had het gehoord, deze ontvangt de zondaren en hij eet met hen. En wat gebeurt er dan? Dan vergeeft de Heere Jezus die zondige vrouw. die door de Farizeeërs afgeschreven werd. Die vrouw die wordt door hem vergeven. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Want daartoe is hij uiteindelijk gekomen, geliefde vrienden. Dat was het doel van zijn vleeswording, van zijn komen op de aarde. Want er was maar één wijze waarop God zondaren genadig kan zijn. Er was maar één wijze waarop God met eerbied gezegd uiting kon geven aan zijn vergevingsgezindheid. En dat kon alleen maar door het offer van zijn enige geboren zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft als een slachtoffer, als een zondoffer. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou beërven. En dan zijn er ook een paar gelijkenissen, waarin de Heere Jezus als het ware die vergevingsgezindheid van God onderstreept. Dan denk ik aan de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. U kent die geschiedenis wel. Die man heeft een schuld die is niet te betalen. Ik heb dat laatst eens omgerekend. Ik heb er pas over gepreekt in mijn eigen gemeente. Als je nou nagaat dat één penning was dus het dagloon van een dagloner. En één pond was 6000 penning. Als je dat omrekent, dan komt die schuld ongeveer neer op 7 tot 9 miljard euro. Dat kunnen wij nog eens, geen eens begrijpen. Zoveel geld, zo'n schuld had die man. En wat deed die koning nou? Hij vergaf hem die schuld. In één keer was die man van zijn ontzaggelijke schuld af. En dat is nou het beeld van onze schuld. Onze schuld tegenover God is zo groot, dat kunnen wij nog geen eens beseffen. En als God een mens overtuigt van zijn zonde, dan laat hij daar maar iets van zien. Want als wij dat zouden zien in zijn volledigheid zoals God het ziet, dan zouden wij daardoor verpletterd worden. Zo groot is onze schuld. Maar die koning die vergeeft die man al zijn schuld. En u weet waarom de Heer Jezus die gelijkenis vertelde, want Petrus die kwam met een vraag en hij zegt, Heere, als mijn broeder tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? 7 keer? Petrus dacht, dat is nogal heel wat. 7 keer, dat is het getal van de volheid. Nee, zegt de Heer Jezus, nee Petrus, niet 7 keer, maar je moet het 70 maal 7 maal doen. En dat betekent eindelijk, ja, ga maar door, telkens maar weer een 7 erachter blijven zetten. Dus eigenlijk, al zou iemand nou 1000 keer dezelfde zonde bedrijven tegen jou, dan moet je hem 1000 keer vergeven. En waarom zegt de Heer Jezus dat? Weet u waarom, vrienden? Want dat doet God. God is een God die 70 maal 7 maal vergeeft. Met eerbied gezegd, als een Israëliet nou 1000 keer op een dag zou zondigen, en hij zou 1000 keer naar de tabernakel komen met een offerdier, dan zou die 1000 keer uit de mond van de priester horen, uw zonde is u vergeven, want God vergeeft menigvuldiglijk. Hij is een gaarne vergevend God, die 70 maal 7 maal vergeeft. Een schuld die onbetaalbaar is voor de mens. Maar een schuld die betaald is door Jezus Christus, die zijn bloed gestort heeft, dat bloed dat een oneindige waarde voor God heeft. En daarom kan God op grond van dat offer, kan hij de zonde vergeven. Nog zo'n treffende gelijkenis. De gelijkenis van de verloren zoon, zo noemen wij die gelijkenis tenminste. Eigenlijk zou die gelijkenis een andere titel moeten hebben. Want daar gaat het uiteindelijk niet om. Het draait in die gelijkenis niet om de verloren zoon. Eigenlijk zou het moeten zijn de gelijkenis van de vergevende en barmhartige vader. Weet u waarom de Heer Jezus die gelijkenis vertelde? Juist omdat hij wist dat door middel van de leer van de Farizeeën de mensen een volslagen, verkeerd godsbeeld hadden. Weet u, de Farizeeën hadden ook zo'n soort gelijkenis. Maar weet je wat er gebeurde met die zoon toen hij terugkwam? die werd een slaaf van zijn vader. Die werd niet met open armen ontvangen. En weet je, de mensen hadden zo'n beeld van God. Ze gingen zwaar gebogen onder de last die de fariseeën hun op de schouders legden. Ze waren vermoeid en belast. Daarom zei de Heer Jezus dat ook. Vermoeide en belaste mensen waren het. En daarom heeft de Heer Jezus nou juist die gelijkenis verteld. Want u weet het, smalend zeggen ze het in het begin van hoofdstuk 18. Smalend zeggen de fariseeën, deze ontvangt de zondaren. Ze noemen hem nog ineens bij de naam. Maar ze wisten niet hoe dat ze juist daarin Jezus hebben getekend. Hij is degene die de vriend is van hoeren en van tollenaren, van zondaren. Deze ontvangt de zondaren. En ter gelegenheid van die uitspraak heeft hij die drie gelijkenissen verteld. Van de verloren penning, maar ook deze gelijkenis vooral. En in die gelijkenis heeft de Heer Jezus willen tekenen wie zijn vader nu echt is. En wat is dat een ontroerende geschiedenis. Want wat lezen we daar? Laten we het samen lezen. Lucas 15. En als hij nog ver van hem was, de verloren zoon, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende, viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hier voor het beste kleed en doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Je kunt wel nagaan wat er door het hart van de jongen heen ging. Hij wist dat hij zijn erfenis verkwist had. Hij wist dat hij zijn vader zo diep had bedroefd. Hij wist dat hij het niet meer waardig was om zijn vaders zoon genaamd te worden. Maar er lag zo'n betrekking op zijn vader. Hij kon niet langer bij zijn vader vandaan blijven. En hij dacht, als ik nou maar een dienstknecht mag zijn, een huurling, dan ben ik toch nog bij mijn vader in de buurt. En hij had al gezegd, dat was zijn voornemen, dat hij zijn schuld zou belijden. Maar wist u, daar kreeg hij nog ineens de kans voor. Want als zijn vader hem ziet, dan kan zijn vader zich niet langer bedwingen. Hij is bewogen met innerlijke ontferming. En in het Engels staat er dat hij naar hem toe rent. Niet alleen loopt, hij rent naar die jongen toe. Dat was wat voor een Israëliet. Dat deed hij zomaar niet. Dat deed aan zijn waardigheid tekort. En vooral naar zo'n jongen, die bij de zwijnen geweest was. Kun je nagaan hoe die jongen eruit zag. Je kunt nagaan hoe die stonk. En wat doet hij nou? Hij rent naar die jongen die op zijn hart getrapt heeft. En wat zegt hij tegen die jongen? Laat hij hem eerst op de grond kruipen. Hij zegt, dat gaat zomaar niet. Denk je dat jij zomaar bij mij terug mag komen? Jongen, je stinkt. Je moet je eigen eerst op gaan knappen. Je moet je eigen eerst gaan wassen. En dan mag je pas bij mij komen. Dan gaan wij eens verder praten. Maar dat zei die vader niet. Wat doet hij? Hij rent naar die jongen. En hij gooit zijn armen om die jongen. En voordat die jongen ook maar één woord zeggen kan, kust hij de mond van die jongen dicht met de kussen van zijn liefde. En ik kan me goed indenken dat die jongen nog nooit zo gevoeld heeft. Wat dat betekende. Dat hij tegen zo'n vader gezondigd had. Toen die vader naar hem toe rende. En toen die vader zijn arm om hem heen deed. En toen die vader hem onstuimig kuste. En dan zegt hij toch nog. Hij zegt, vader, vergeef het me. Ik ben u niet waardig uw zoon genaamd te worden. En dan doet die vader net alsof hij niks hoort. Hij zegt tegen zijn knechten, kom, breng nou het beste kleed. Doet hem dat kleed aan. Geef hem een ring aan zijn hand, schoenen aan zijn voeten. En brengt het gemeste kalf. Dus die vader, die omhelst hem niet alleen, die wil dat die jongen weet dat hij het echt meent. Hij wil dat die jongen de zichtbare bewijzen heeft. Dat hij hem vergeven heeft, volledig vergeven. En dat hij hem aanvaardt als zijn zoon. En dan staat er, laat ons eten en vrolijk zijn. Eerder staat er dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. En weet u waarom? Omdat God zich verheugt in de bekering van een zondaar. Met eerbied gezegd, als God een zondaar tot hem ziet komen, een zondaar die komt op de nodiging van zijn eigen evangelie, een zondaar die het eindelijk gelooft dat God een gaarne vergevend God is, een zondaar die zich vastgrijpt aan de belofte van het evangelie, dan wordt de Heere met innerlijke barmhartigheid bewogen en dan kan hij zichzelf niet langer bedwingen en dan komt God die zondaar tegemoet. Dan omhelst hij die arme zondaar met zijn liefdesarmen. Omdat die zondaar zou mogen weten dat hij een gaarne vergevend God is. Hier tekent Christus het hart van zijn vader. En u moet niet vergeten, Christus kende dat hart van binnenuit. Want dat hart was zijn eeuwige woonplaats. Van eeuwigheid heeft de Zoon in het hart van zijn vader gewoond. En hij is gekomen, zegt Johannes, om ons dat hart te verklaren. En in deze vergelijkenis verklaart Christus het hart van zijn vader als een gaarne vergevend God. Dat is het juiste Godsbeeld, lieve vrienden. Zo wil God dat wij hem leren kennen. Dat is de boodschap van zijn woord. Een gaarne vergeven woord. En dan komen we bij het kruis terecht. Daar zijn we eigenlijk al geweest. Want over alles wat ik gezegd heb valt de schaduw van het kruis. Het wijst allemaal naar het kruis van de Heere Jezus. En daar hebben we het bewijs. Dat zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Dat kan niet. Wij kunnen de zonde door de vingers zien, dat kan God niet. Dan zou God ophouden God te zijn. God, wij als ouders zeggen wij soms tegen kinderen, nou we zullen deze keer maar laten gaan, dat kan God niet doen. Elke zonde die moet gestraft worden, dat eist het recht van God. En daarom moest het kruis komen. Daarom moest de Zoon van God aan het kruis hangen. Want zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Dat was de boodschap van de hele ceremoniële wet. En daarom moest het bloed gestort worden. Van de Zoon van God, van het vlees geworden woord. En wat zegt de Heer Jezus daarover? Over zijn eigen bloed in Matteüs 26. Want dat is mijn bloed, zegt hij bij de instelling van het avondmaal. Het bloed des Nieuwe Testaments. Het welk voor velen vergoten wordt. Leest u het? Tot vergeving der zonden. Alsof de Heer Jezus zegt tegen de discipelen. Daarom ga ik nou naar het kruis. Daarom zullen dadelijk de spijkers door mijn handen en voeten geslagen worden. Daarom zal ik mijn bloed gaan vergieten, opdat de zonden vergeven zouden kunnen worden. Daarom ben ik gekomen. Daarom ben ik gewillig om naar dat kruis te gaan. Daarom heb ik mij van eeuwigheid gegeven aan mijn Vader, die mij een zondig volk heeft gegeven. En daarom ben ik nu gekomen. Opdat vele zondaren de vergeving der zonde deelachtig zouden mogen worden. En daarom, wat gebeurt er nou? O, wat is dat diep ontroerend. Eindelijk weet Jezus dat hij de laatste druppel van de beker van de wrake Gods leeggedronken heeft. Hij overziet zijn eigen woord, want hij is het woord. Dus hij kende dat woord dat hij zelf geïnspireerd had. En er was nog één profetie die onvervuld was. Mij dorst, roept hij uit. En zodra die profetie vervuld is, dan roept hij het uit met een machtige stem. Het is volbracht. En dan geeft hij de geest. En wat gebeurt er dan? Dan in de tempel, opeens, wordt dat dikke voorhangsel, het was ontzettend dik, met onzichtbare handen wordt dat voorhangsel in twee gescheurd. Wie deed dat? Van boven naar beneden. Gemeente, dat waren de handen van een gaarne vergevend God. daar heeft God op gewacht, op dat ogenblik. En toen zijn zoon het uitriep, de zoon van zijn eeuwige welbehagen, die zoon die hij heeft moeten verlaten in die vreselijke duisternis, zodat zijn zoon het heeft uit moeten roepen, mijn God, waarom hebt gij mijn vader mij, uw zoon, verlaten? Waarom? Opdat een wederhorig kroost altijd bij God zou kunnen wonen. Daarom, opdat God de zonde zou kunnen vergeven. En toen God dat hoorde, het is volbracht. Net zoals Jozef, toen kon God zich niet langer bedwingen. En met zijn heilige handen heeft hij dat voorhangsel in tweeën gestuurd. Toen heeft hij, die scheidsmuur heeft hij weggehaald tussen God en de mens. Toen heeft hij als het ware gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Zondaar, nu kunt u zomaar bij mij binnenkomen. De scheiding is weggevallen. Ik neem een welbehagen in dat volbrachte middelaarswerk van mijn zoon. Ik ben een gaarne vergevend God. Het voorhangsel is weg. Wat is dat een aangrijpend ogenblik, geliefde vrienden. Daar zien we het bewijs. Daar zien we het bewijs. Toen kwam er een eind aan die hele offerandendienst, want dat was niet meer nodig. Die arme stakkers hebben het niet begrepen. Die begrepen dat evangelie niet. Die begrepen dat wonder nog geen eens. Dat dat een wonder was van de hemel, dat dat dikke voorhangsel zomaar gescheurd werd, van boven naar beneden. Daar hebben ze in hun dwaasheid, hebben ze dat voorhangsel weer dichtgenaaid. En weet u, daar is de duivel nog steeds mee bezig. Om dat voorhangsel weer netjes dicht te naaien. Want de duivel die wil niet dat u weet dat God een gaarne vergevend God is. Dat wil die niet. De duivel die wil dat u een verkeerd godsbeeld heeft. En denk erover dat de duivel dat ook doet als een orthodoxe duivel. Met een orthodox gewaad. Met orthodoxe praat zorgt hij ervoor dat wij blind zijn voor dat gescheurde voorhangsel. Voor het wonder van het kruis. Dat God een gaarne vergevend God is. En daarom moet het ons ook niet verbazen, geliefde vrienden. Dat als de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt, tot aan het einde van de aarde, wat zegt hij dan? Dan geeft hij ze als het ware een samenvatting van de boodschap die ze in zijn naam moeten verkondigen. Wat staat er dan? In Lucas 24, vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. In andere woorden, hij zegt, dat moet nou de kerninhoud van je predik zijn. Je moet zondaren oproepen tot bekering. En dan moet je ze in mijn naam vertellen dat die zich tot God bekeert. En die tot mij de toevlucht neemt, die zal de zonde vergeven worden. Jullie moeten in de wereld het evangelie van de vergeving der zonde moeten jullie verkondigen aan alle creaturen zonder onderscheid. En geliefde vrienden, daar kunt u vandaag de dag de evangelieprediking aan toetsen. Klinkt dat door in de prediking? Bekeert u en gelooft het evangelie. Zoals u weet, zo is de Heer Jezus zelf zijn bediening begonnen. Dat waren zijn eerste woorden in Marcus 1. Bekeert u en gelooft het evangelie. En nou zegt Jezus, dat moeten jullie nou ook doen. Jullie moeten de wereld ingaan en in mijn naam moeten jullie verkondigen bekering en de vergeving der zonde. En dat hebben ze goed begrepen. Dat hebben ze goed verstaan. En zo hebben ze ook gepreekt. En laten we het maar even lezen. Ik kan er niet meer op ingaan, maar u kunt dat zelf nou wel zo'n beetje invullen. Handelingen 2, op de Pinksterdag. Wat zegt Petrus aan het eind van zijn preek? Als hij heel scherp de vinger gewezen heeft op dat schuldige volk. Ge hebt de Zoon Gods gekruisigd. Bekeert u, zegt hij. En een ingeluk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Waartoe? tot vergeving der zonde. Hij wees dat schuldige volk op de vergeving der zonde, want dat moest hij van Gods wegen. Dat was zijn opdracht, dat had Christus gezegd. U moet aan zondaren verkondigen de vergeving der zonde. Handelingen 5, vers 30 tot 31. Petrus weer aan het woord. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Mooi is dat, hè? De Heer Jezus geeft niet alleen de opdracht aan zijn knechten om bekering en vergeving der zonde te verkondigen, maar hier staat dat hij het zelf ook geeft. Dat is het wonderen van het evangelie. Christus die geeft wat hij eist van de zondaar. Hij vraagt nooit iets van ons zonder dat hij belooft ons daar de genade voor te geven om te doen wat hij eist. En u zegt Petrus, hij is verhoogd aan de rechterhand Gods om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Handelingen 10. Weer Petrus, hij is degene die van God verordend is tot de rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Ziet u het? Dat een iegelijk die in hem gelooft, wie het dan ook is, of dat geloof nou zwak is of sterk, maar die in hem gelooft, dat is de boodschap, die ontvangt de vergeving der zonde. En dat mag ik u toeroepen, dat moet ik u toeroepen. Ik zou ongehoorzaam zijn aan mijn roeping, aan het woord van deze God, die zijn woord geïnspireerd heeft. Deze gaarne vergevende God, als ik niet tot u zou zeggen zondaar. Als u dat niet kan ontkennen dat Christus voor u alles geworden is. Als u in zonde en ellende zich tot hem om genezing hebt gewend. Dan dat geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u behouden, heeft de Heer Jezus meermalen gezegd. Op dat geloof vergeeft God de zondaar de zonde. Paulus zegt in Handelingen 13, vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat zei Paulus tot iedereen. Daar zaten Joden bij, die zaten te knarsen met hun tanden van woede. Om de boodschap die daar hij bracht in de synagoge van Antiochië. Maar hij zei het ook tot hun. Hij zegt tot u, predik ik de vergeving der zonde, heel persoonlijk dus. Als wij dus onder de bediening van het evangelie zitten, beste vrienden, dan is het alsof God u persoonlijk aanspreekt. En zo mag ik ook zeggen, dan mag ik het Paulus nazeggen. Zo zij het u dan bekend, geliefde vrienden, dat door deze Jezus u de vergeving der zonde verkondigd wordt. En wat zegt de Heer Jezus in die verschijning aan de apostel Paulus, waarvan die getuigt in Handelingen 26. Waar de Heer Jezus het duidelijk maakt dat u tot de heidenen moet gaan. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonde verkondigd hebt. Ziet u het wel? Hij predikt Christus door deze en hij predikt de vergeving der zonde, want dat is de inhoud van het evangelie. Dat is het goede, dat is het blijde nieuws van het evangelie. Dan schrijft Paulus in Efeze 1 vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Colossense 1, 13 en 14, de zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. En dan 1 Johannes 1 vers 9, indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Weet u wat Johannes daar zegt? Dat is nou Gods natuur, zo is God nou. Hij is trouw en rechtvaardig. Hij kan zichzelf niet ontkennen. Dat is onmogelijk. Als God de zonde niet zou vergeven aan een zondaar die tot hem zich ter genezing wendt, een zondaar die tot Jezus de toevlucht geeft, dan zou God geen God meer zijn. Maar omdat God God is, omdat hij getrouw en rechtvaardig is, als wij de zonde belijden, dan zal hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, en dan moet het ons niet verbazen dat we die leer zo duidelijk terugvinden in onze belijdenisgeschriften. Ik wil daar niet meer op ingaan, het kan gewoon niet. Ik wil alleen nog even voorlezen wat er in de Heidelbergse catechismus staat. Waar we zo bekend mee zijn. Moet u eens luisteren hoe dat verwoord wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des evangelies ontsloten en toegesloten? En dan ziet u dat de catechismus de Bijbel naspreekt. Als, alzoals, volgens het bevel van Christus aan de geloven, alle en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Niet kunnen, maar zijn. Dat is de roeping van Gods knechten. Wij moeten de sleutel van de prediking gebruiken om het koninkrijk der hemelen te ontsluiten. En dan zegt de catechismus, zo prachtig, wat dat betekent, die ontsluiting van het koninkrijk der hemelen. En dus, geliefde vrienden, we moeten er een punt achter zetten. Maar de belofte van de vergeving der zonden is de hoeksteen van het evangelie. En u weet vooral in die tijd, als je de hoeksteen zou weghalen uit een huis, dan zou het huis in elkaar vallen. De kracht van dat huis lag in die hoeksteen. En u weet dat Jezus de grote en de uiterste hoeksteen is. Verworpen door de farizeeërs. Mag ik nu zeggen dat dit, de vergeving der zonden, dat is de hoeksteen van het evangelie. Als je dat weghaalt uit de Bijbelse boodschap, dan heb je geen evangelie meer. Dan is het geen Bijbelse boodschap meer. En daarom, geliefde vrienden, heb ik geprobeerd vanavond om God zelf aan het woord te laten, vanuit zijn eigen woord, opdat u ervan overtuigd zou worden, niet door wat ik gezegd heb, maar om te luisteren wat God zelf zegt. En wat wordt het dan ontroerend als je denkt aan de opdracht die God gaf aan Jesaja, de opdracht die hij geeft aan al zijn knechten. En luister dan eens, ook in het licht van wat ik vanavond gezegd heb, over een gaarne vergevend God die menigvuldiglijk vergeeft. Troost, zegt hij. Troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En bent u nou zo iemand die naar Jezus hijgt? Bent u iemand die zonder die Christus niet kan leven? Bent u iemand die zegt, Heren, u weet alle dingen, ondanks al mijn afmakingen, ondanks mijn verzondigde leven, Heere, u weet. U weet, Heere, dat ik uw zoon lief heb. U weet het, Heere. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten die Jezus is een eeuwig zielsverderf. Als dat waar is in uw leven, dat is het beste bewijs. Dat de Heilige Geest ook in uw hart het ware geloof gewerkt heeft. Want het kenmerk van het ware geloof is, dat geloof de toevlucht neemt tot Christus. Dat geloof kan niet bij Christus vandaan blijven. En dat geloof rechtvaardigt de zondaar. Op dat geloof vergeeft God de zondaar. En daarom zegt hij, Troost toch mijn volk. Troost ze toch met die wetenschap. Spreek toch naar het hart van Jeruzalem. Want ze willen weten, want weet u wat het is? Als de liefde Gods in ons hart uitgestort is, dan kunnen we zonder God niet meer leven. Dan kan er geen troost in ons leven zijn. Tenzij dat we weten dat ook ik met die God verzoend ben. Dat ook mijn schuld uitgedelgd is. Dat ook mijn zonden vergeven zijn. Dat leeft in het hart van Jeruzalem. En dan zegt de Heere, zeg het nou. Spreek nou naar het hart van mijn Jeruzalem. Troost mijn volk. En zeg tot hun. Haar strijd is vervuld. En haar ongerechtigheid is verzoend. Ze hebben van de hand des Heeren dubbel ontvangen voor al haar zonden. Alsof de Heere zou zeggen, mijn genade is twee keer zo groot als al uw zonden. En daarom, geliefde vriend, er is niemand hier vanavond die te slecht is om door deze God vergeven te worden. Al zou u al de zonde hebben van Adams nageslacht, dan reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, van alle zonde. Dan mag u met uw hele schuld tot deze Christus komen. En dan zal deze Christus, die zal u geen zins uitwerpen. Dan mag u het waren op zijn eigen woord. Want dan is het die Christus die zijn armen tot u uitstrekt. En die ook vanavond zegt, kom nou toch. Alle die vermoeid en belast zijn, kom nou maar. Kom nou maar tot mij. Kom nou maar met je hele zondeschuld. Kom nou maar met je verbeurde leven. Kom maar, kom maar. En ik zal u rust geven. Ziet u, het is niet zomaar een misschientje. Ik zal u rust geven. En zondaar, daar kunt u het op wagen. Op dat woord mag u pleiten. En zegt, Heere, u hebt het zelf in uw woord gezegd. Ik heb het uit uw mond gehoord. En daarom eindigt Gods woord met zulke treffende woorden. Wat zijn de woorden van de laatste evangelienodiging? De woorden van de God van de Bijbel. De God van zijn woord. De God die dat woord geïnspireerd heeft. Opdat wij het levende woord Jezus Christus zouden mogen kennen. Die gekomen is tot de vergeving der zonde. O, dan zegt de Heere. En die dorst heeft, die komen. En die wil. Die nemen het water des levens. Om niet. Amen.